Goedemorgen allemaal. Welkom in deze dienst. We hebben gezongen, opwekking 790. God is mijn herder die mij leidt. Daar mogen we op vertrouwen, elke dag. De meesten van ons weten dat, denk ik, met hun verstand wel. Maar hoe is het met ons gevoel en ons verlangen naar Hem? In de voorbereiding, met het uitzoeken van de voorzangliederen, toen... dan lees ik altijd het Bijbelgedeelte even door en dan bid ik vaak. Soms komen er wel liederen tot mij meteen en soms ook niet. Soms weet ik ook niet meteen wat ik zeggen moet. Ja, en 's avonds als ik dan naar bed toe ga, dan wordt het me soms ineens duidelijk welke liederen ik zal gaan uitzoeken en wat ik moet zeggen. Dan ben ik vaak klaar wakker. En heb ik vaak een onbedwingbaar verlangen om voor God bezig te zijn. En dat moet dan meteen. Kent u dat gevoel? Ik voel me dan dicht bij God. En heb dan een onbedwingbaar verlangen. En ik denk dan bij mezelf. Mag dat niet het verlangen zijn wat we altijd hebben? En wat we altijd kunnen hebben in ons leven? En mogen we er niet naar streven... dat we in gedachten altijd op Hem gericht zijn. In welke situatie van ons leven ook. Ik denk van wel. En ik denk dat we daar ook voor mogen bidden. En dat we dan mogen zeggen zoals in opwekking 520. Wees mijn verlangen. Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer. Dat ik in u blijf en u in mij Heer. U als mijn vader en ik als uw kind. Dat in uw armen geborgenheid vindt. Zullen we dat met z'n allen gaan zingen? Wees mijn verlangen. En zullen we daarbij gaan staan?
Thank you.
zullen we dan ook deze dienst in gebed brengen bij onze Heer. Amen. Dan gaan we verder met een kinderlied. En dat kinderlied hebben we vorige week voor de eerste keer gezongen. Het heet Koning over alles. En het gaat er eigenlijk een beetje over dat God onze koning is. Over ons grote mensen, maar ook over de kinderen. En dat we alles bij hem kwijt mogen. Dat we alles tegen hem mogen zeggen en alles aan hem vragen mogen. Daar gaat het lied over. Laten we het gaan zingen. Aan Klaas voor de mededeling.
Goedemorgen. Broeders en zusters, allen heel hartelijk welkom in deze dienst. Ook de mensen die meeluisteren via internet, hartelijk welkom en fijn dat u op ons bent afgestemd. Vanmorgen ga voor broeder Van Brugge, u allen bekend. Tenminste, hier al lang in de gemeente lopen, die moet onze broeder wel kennen. Broeder, hartelijk welkom in deze gemeente. En God zegen toegewenst bij het brengen van het woord. Ik kijk, ja, nou twee dominees aan. Ja, dominee 1 is vrij. Goed, dan hebben we nog wat mededelingen. Eerst de schriftlezing. Die is uit Openbaring 2, 1 tot en met 7. Ik zal nog een keer herhalen voor de mensen thuis. Openbaring 2, 1 tot en met 7. Dan hebben we nog een mededeling op de achterkant staan. Dat gaat over op 19 november. Daar gaan alle kinderen in groepjes op pad om een filmpje te maken. Dus voor de mensen die kinderen hebben, houd daar even rekening mee. Dan hebben we vanavond, staat niet in op de liturgie. Of vanavond hebben we dus een preesdienst. Dus dat kan weer geweldig worden. Vanavond is dat dus een preesdienst. Even kijken of er nog meer. Nou, wilt u ook even aan onze zieken denken? Onze broer Koos, die verblijft nog in het ziekenhuis in Winschoten. Of wat ook dat momenteel gaat, dat weet ik niet. Maar ja, het is best wel ernstig. Dan wil ik graag de dienst overgeven aan onze broeder van Brugge.
Goedemorgen. Mag ik u vragen te gaan staan? Wij mogen deze dienst openen door met elkaar uit te spreken dat wij onze hoop en onze hulp van hen verwachten. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begonnen is te doen. Genade zij u en vrede van God onze Vader door zijn Zoon Jezus Christus in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Neemt plaats. Ja, het is fijn om weer in deze gemeenschap te zijn. Gemeenschap waar ik ruim 10 jaar geleden een aantal maanden stage liep, grote stage. Veel mensen heb leren kennen. Mooie tijd geweest en eerlijk is eerlijk ook elke keer als ik richting Delfzijl rijd, dan moet ik daar toch op een of andere manier aan denken. Toen ik vanmorgen wakker werd en ook nog even wat op het nieuws zat te kijken en zag dat het ook qua storm weer behoorlijk gestormd had in Delfzijl, toen dacht ik, ja, dat weet ik nog in mijn stagetijd. Dat het ook op enig moment behoorlijk gestormd had en dat ik mij echt nog afgevraagd heb of ik überhaupt nog naar huis kwam. Ik woonde destijds in Arnhem. Maar sinds een jaar of 3 wonen wij, ik samen met mijn vrouw en kinderen wonen wij in Hogezand. 2,5, 3 jaar nu. Daar zijn wij voorgangers echtpaar bij de baptistengemeente Hogezand Beukemastraat. En het gaat daar goed. Ik mag u de groeten van de gemeente overbrengen. Het is mooi dat wij met elkaar verbonden zijn. Als wij dat uitspreken, onze hulp is in de naam van de Heer, dan weten wij dat die woorden ook uitgesproken worden in Hogezand. En dat je met elkaar op die manier ook verbonden bent door die ene naam van Jezus Christus. In de voorbereiding van van deze dienst, ik hou altijd bij waar ik een beetje preek en wanneer ik ergens geweest ben. En toen kwam ik erachter dat de laatste keer dat ik hier bij u was, dat was op 14 februari 2016. Nou, dat weten we waarschijnlijk allemaal nog heel goed. Dat neem ik aan van wel. Want dat was die zondag dat je zou verwachten dat er over de liefde gesproken wordt. 14 februari. En u zult waarschijnlijk allemaal met een kater naar huis gegaan zijn. Want ik sprak die de ochtend niet over de liefde, maar over Gideon. Dat ga ik vanmorgen met u goed maken. Ik ga vanmorgen met u over de liefde nadenken en dat naar aanleiding van Openbaring 2, vers 1 tot en met 7. Ik wil deze dienst openen met een moment van gebed en ik wil u daar graag in volgen. Vader Almachtige God, wij willen u danken voor deze dag. Dank omdat we de vrijheid hebben om samen te komen als gemeente van uw Zoon Jezus Christus. Samen komen om u te ontmoeten, om elkaar te ontmoeten, om elkaar te bemoedigen, te inspireren, maar bovenal ook om uw aangezicht te zoeken. We willen u loven, we willen u prijzen, we willen u aanbidden om wie u bent. Heer, u bent de schepper van hemel en aarde. U bent degene die trouw blijft tot in eeuwigheid. U bent degene die in de hele Bijbelse geschiedenis heeft laten zien dat die trouw eeuwigdurend is. Heer, de verhalen leren ons dat u niet loslaat wat u begonnen bent. Hoe u een belofte sluit. Een belofte geeft aan Abraham. Een verbond sluit met uw volk. Hoe u met dat volk onderweg gaat door perioden van trouw en ontrouw heen. hoe u een Messias belooft. Een redder, een verlosser. Een redder en verlosser die wij kennen als Jezus Christus, uw Zoon. Die wij mogen volgen. Die ook uitgesproken heeft dat hij met ons zal zijn. Alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Heer, u laat niet los. Daar danken wij u voor, omdat wij dan ook in ons dagelijks leven mogen weten dat u daar bent. Wanneer wij u zoeken, laat u zich vinden. Vader, we zijn u dankbaar dat we hier in vrijheid mogen samenkomen, dat we uit volle borst mogen zingen. Dat we u groot mogen maken zonder dat we angst hoeven te kennen voor mensen om ons heen. Dat we geen vervolging kennen. Vader, we zijn u dankbaar dat we in die luxe leven. Dat we openlijk mogen spreken over het verlangen wat diep in ons zit. Maar Heer, wilt u ons dan ook helpen om dat verlangen zichtbaar te maken. Niet alleen vandaag of een zondag, maar elke dag van de week. Dat mensen in ons iets mogen zien van wie u bent. Heer, ons gebed is dat we, als we zo vanmorgen samenkomen, dat het een samenkomst mag zijn waarin uw geest centraal staat. Waarin uw geest mag spreken tot ons. De geest die ons inspireert. De geest die ons bemoedigt. De geest die ons vermaant. Heer, mag het zijn dat uw geest mag werken vanmorgen. In ons als gemeenschap. En ook in ons persoonlijk leven. Deze dienst dragen we dan ook op aan u. Amen. We gaan een aantal liederen zingen om onze God groot te maken. Het eerste lied dat staat in het teken van samen. Opwekking 167, samen in de naam van Jezus, waarin wij mogen zingen, samen bidden, samen zoeken, samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer, samen als gemeenschap. Opwekking 167. Een goede gewoonte in deze gemeente om degene die jarig is een verjaardagslied te laten uitzoeken. En gisteren werd mij verteld dat broeder Peter Bakker jarig is vandaag. Is hij aanwezig vandaag? Ja, kijk eens aan. Fantastisch. Nou, maar best hebben gaan staan natuurlijk. Ja. Ja, kijk, jarig. Van harte gefeliciteerd. Ja, maak er een fijne dag van en God zegen ook voor het komende jaar. Opwekking 798 was zijn verzoeknummer. Ook weer een lied waarin wij uitspreken dat we samen onderweg zijn. Wij zijn het volk van God en wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. Margriet Bilder, ik wil jou naar voren vragen voor het kindermoment.
Ja, en we gaan eerst een liedje zingen. We doen het eens een keer anders. Dus we gaan eerst een kinderliedje zingen. Dus jullie mogen even blijven staan. Oh, we gaan eerst het liedje zingen. Sorry. En dan mogen ondertussen, als het liedje aan het zingen zijn, mogen alle kinderen, als jullie dat willen, bij mij naar voren komen. Ja? Nou denken jullie natuurlijk, hè? Gaan we dit liedje zingen? Wanneer hebben wij die heel veel gezongen, dit liedje? Eigenlijk zing je dit liedje aan het eind van een dienst. Het is een zegenliedje. Aan het eind van deze kerkdienst vanmorgen gaat de dominee ook een zegen uitspreken. Maar als wij het vakantie Bijbelfeest hadden, of als wij een kindermiddag hebben, zingen we dit liedje ook. En ga in vrede. En ik zag al heel mooi dat ze de gebaren bij deden. Want weet je waarom we dat doen? Om dingen te onthouden. En dat ga ik vandaag ook met jullie doen. Want het liedje zegt, ga in vrede. Nou, wat is nou vrede? Wie weet dat? Tycho.
Dat je heel blij bent.
Dat je blij bent, ja. Wie weet iets toch anders? Als je in vrede gaat, wat is het tegenovergestelde van vrede? Oorlog misschien? Ja, hè? Nou hebben jullie vast geen oorlog. We hebben gelukkig geen oorlog hier. Maar we hebben wel eens soms ruzie. Of onvrede over dingen. En weet je, het teken van vrede is, vaak wordt dat gedaan met een duif. Wil je me even helpen, Rosalie? Want ik heb een slinger meegenomen. Van duiven. Kijk, hou hem daar maar vast. Ga jij hem daar vast? Aan het begin. Ja, dan gaan we helemaal naar de andere kant. Dus dan kan je onthouden als we het over vrede hebben. Dan ga ik natuurlijk in de knoop. Dat is altijd zo, hè. Als je dat... Even goed wil gaan. Ja? Dus ga in vrede. En dan zingen we, ga in liefde. Nou, jullie zijn vast altijd heel lief voor elkaar. Vooral voor je broertje en je zusje. Nee, ik ook niet. Ik ben ook niet altijd lief voor iedereen. Nee, hè? Want je kan dat eigenlijk niet alleen. En bij liefde, daar hoort een hart, hè? Wil jij een ballon, Noah? Hou jij die goed vast, het hart? Ga in liefde. Ik heb 3 harten. Staat er dan? Dus goed onthouden. Ga in vrede, ga in liefde, wie wil. Tycho, hou hem vast. Ga in de kracht van onze Heer. Kracht. Wat is nou kracht van onze Heer? Wie weet dat eigenlijk? Dat is een lastige, hè? Ik denk dat daar de Heilige Geest mee bedoeld wordt. De Heer Jezus zegt als hij naar de hemel gaat, ik geef jullie een helper die jullie gaat helpen. Nou heb ik hele sterke jongens nodig. Jij bent wel sterk, hè? Want kracht... Dacht ik, dan nemen we gewichten mee. Kracht. Hé, hey Aaron, jij hebt de slinger vast, hè? Hou je mag even goed vast. Ja, samen wel. Jij bent ook sterk, hè? In de kracht van onze Heer. En dan gaan we dat doen met zijn blijdschap. Nou, blij kun je allemaal zijn, maar dan kun je natuurlijk extra goed met muziek. Wie heeft er nou nog niks? Mag je een tamboerijn pakken? Ja? Ja? Dus... Dan zijn we dus blijdschap en zijn zegen. Wie Wie weet wat de zegen van God is? Misschien weet de gemeente dat wel, want dat is zo'n moeilijk woord, dat weet ik niet. Wie weet wat de zegen van God is? We zingen dat altijd. Weet je wat de zegen is? U zingt het wel, maar u weet niet wat zegen is. Nou, wie durft het tegen mij te zeggen nou? Want ik weet het niet. Wat is de zegen van God dan? Ja, Binnie wil me helpen. Oh, gelukkig. Phew.
Dat hij altijd bij ons is. En dat hij voor ons zorgt. En dat hij zo geweldig goed voor ons is.
Dat goed. Heel goed hoor. Weet je, de zegen is het goede van God. Het goede van de Heere God. Dat geeft hij aan ons mee. En dat mogen we voor elkaar vragen. Dan gaan we het liedje nog een keer zingen. Want jullie weten nu waar het allemaal over gaat. Vrede, liefde, kracht, blijdschap en de zegen. Zullen we, en als je nou dan jouw woordje voorbij komt waar we het net over gehad hebben, mag je hem even in de lucht houden. En mag je meedoen. Zullen we het nog een keer met elkaar zingen? Ga in vrede. Heb ik het belangrijkste vergeten. Want al die dingen staan hierin. In de Bijbel. In Gods boek. Want al die dingen die ik nu gezegd heb, die kunnen we niet uit onszelf. Maar dan kunnen we alleen met God samen. En daarom is de Bijbel zo belangrijk. Wil jij voor ons bidden, Peter?
Zo, zal ik voor jullie bidden? Vader almachtige God, wij zijn u dankbaar dat u een God bent die ook van kinderen houdt. Heer, en dat we kinderen om ons heen mogen hebben, die wij ook mogen vertellen over hoe groot en geweldig u bent. Hoe liefdevol en trouw. En dat uw zegen ook bij hen mag zijn. Heer, wij bidden voor deze kinderen die hier zo staan. Ook kinderen die er vanmorgen niet zijn, ook als zij straks hun eigen programma hebben. Wilt u dan met uw Heilige Geest daar aanwezig zijn? En mag het zijn dat er vandaag ook woorden gesproken mogen worden van kracht, die de kinderen mee mogen nemen in hun leven. Lessen over u, zodat zij mogen zien hoe groot, geweldig en liefdevol en trouw u bent. In Jezus' naam. Amen.
Dan gaan wij verder met een aantal lofliederen zingen voor onze God. We beginnen met opwekking 553, laat het feest zijn in de huizen. En dat is gebaseerd op onder andere Psalm 57, vers 10 tot en met 12. En daar staat, ik wil u met mijn liederen prijzen, Heer. Ik zal liederen over u zingen voor alle volken. Want zo hoog als de hemel is, zo groot is uw liefde. Uw trouw komt tot aan de hoogste wolken. God laat het in de hoogste hemel zien hoe machtig u bent. Laat over heel de aarde zien hoe geweldig u bent. Laten we hem groot maken en zijn naam prijzen voor wie hij is. En ieder mag dat op zijn eigen manier doen. De een is daar misschien wat uitbundiger in als de ander. De een wil misschien graag, nou, dansen of een hand in de lucht steken. Maar er zijn ook mensen die gewoon vanuit hun hart willen zingen. En dat is goed. God ziet ons hart en ja, daar gaat het om bij het zingen van deze liederen. Achterin volgens zingen we dan ook opwekking 430. Heer, ik prijs uw grote naam. En opwekking 354. Glorie aan God. Zullen we bij deze liederen gaan staan?
De schriftlezing vanmorgen, zoals gezegd, uit Openbaring van Johannes, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 7.
Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die 7 sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de 7 gouden lampenstandaards verblijft. Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en stand houdt en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam zonder te verslappen. Maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik u, als u geen berouw toont, uw lampenstandaards van zijn plaats. Het pleit echter voor u dat u net als ik praktijken van de Nicolaïten verafschuwt. Wie oren heeft moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat.
Dankjewel. Wij zingen met elkaar nog één lied voordat we deze woorden gaan overdenken. Dat is uit de bundel Liederen voor de gemeente, zang 449. De kerk van alle tijden kent slechts één vaste grond. Het is Christus die door lijden zijn volk aan zich verbond. Wij zingen de eerste, tweede, derde en vijfde couplet. En tijdens het lied zal ook de collecte rondgaan. Ik was een jaar of 12, misschien 11, misschien 13, maar ik moet me maar te goede nemen als ik er een jaartje naast zit. Dat ik met mijn ouders op vakantie was in Sauerland. En daar gebeurde iets fantastisch. Want wij waren in een warenhuis, en daar doet u mij absoluut geen plezier mee, met een warenhuis. Maar wij waren in een warenhuis. En allemaal kleding, nou daar hou ik niet zo van. Maar de afdeling met elektronica, dat was dan meer mijn ding. En wij waren daar, jochie van 11, 12 jaar. En er was in de vitrine, ik lieg niet, daar lag een Discman. Oké, dat is onbekend. Jongere generatie hoogstwaarschijnlijk wel. Een Discman. Moet je je voorstellen, je had vroeger, voordat je MP3 had, had je schijfjes, die noemen we dan cd's. En die kon je dan in een Discman doen en dan kon je muziek luisteren. Fantastisch. En het leuke van een Discman was, je kon hem overal mee naartoe nemen, oordoppen in, en dan kon je overal cd's luisteren. Want je had ook van die kneuzen, die hadden Walkmans. Zielig, joh. Daar hadden ze van die cassettebandjes erin. Maar als je een Discman had, weet je, dan was jij erbij, weet je. Dus wij waren daar in die warenhuis. Daar is een vitrine en wij kijken daarin, mijn zus, ik, en we hadden ook nog oom en tante, neef en nicht bij me. En die neef en nicht, wij kijken in die vitrine. Wij kunnen ons ogen niet geloven, want wij hadden wel vaker een Discman gezien. Maar niet voor die prijs. En wij dachten, dit is onze kans. Weet je, wij zijn nu nog van die kneuzen met Walkmans. Maar wij kunnen nu een stap omhoog zetten. En wij kunnen nu bij die populaire groep van de mensen met het Discmans gaan horen. En wij zagen dat helemaal zitten. Dus wij naar onze ouders, wij wilden een Discman kopen. Maar mijn ouders en ook mijn oom en tante, die zagen dat natuurlijk heel goed. Die voorzagen, wij waren aan het begin van de vakantie. Die kinderen die gaan de hele vakantie waarschijnlijk in een tent liggen. Met oordoppen op. En dat wordt er niet heel veel gezelliger van. Dus de afspraak was gemaakt, en daar waren we niet heel gelukkig mee, dat we vlak voordat we weg zouden gaan, zouden we hier terugkomen en dan zouden wij die Discmans mogen kopen. Maar dat betekent wel dat je 2,5 week in spanning zit, want het zal jou net overkomen, dat in die 2,5 week al die Duitsers denken van, hey, Discmans daar, super goedkoop, gaan wij ook heen en dan kom ik daar over 2,5 week geen Discman meer te krijgen. Ja, dat is spanning hoor. Onderschat dat niet, wat dat doet met jou als kind, 11, 12 jaar. En hoe je dagelijks daarmee bezig bent. En hoe ik door een trauma heen ging. Ja, dat mag best gezegd. Want na 2,5 week is dan het moment en je loopt die elektronica gedeelte binnen. En dan is de grote vraag, ligt daar die Discman? Hij lag er. Ja, dat is een plotwending, hè? Die zag je niet aankomen. Nee, hij lag er. Maar het was geen Discman. Het bleek een radiospeler te zijn in de vorm van een Discman en je kon er ook cassettebandjes in doen. Feitelijk was het gewoon een Walkman. Dus 2,5 week heb ik mijn zinnen gezet, mijn hoop en mijn verwachting gesteld op iets wat ik over 2,5 week zou gaan krijgen. En in één moment was dat poef weg. En bleek dat datgene wat ik hoopte dat het was, het feitelijk niet was. En dan baal je als kind. En dat draag je met je kinderleven mee. En daar zijn gelukkig allemaal oplossingen voor, met pastorale teams en gelukkig. En ik ben allemaal goed gekomen en uiteindelijk word je dan voorganger. En uiteindelijk word je dan gewoon heel gelukkig, niks aan de hand. Wilde ik gewoon even kwijt. Wij hebben met elkaar gelezen. Uit het boek Openbaring. Het boek Openbaring is een boek wat onder evangelische christenen, en ik geloof dat wij ons als baptisten daar wel onder mogen rekenen, bijzondere belangstelling heeft, omdat ons daarin een situatie geschetst zou worden over de eindtijd en over hoe dat er al precies in de eindtijd eruit gaat zien, waar we naar op weg zijn. Ze houden elkaar dan ook heel vaak voor. Het is nu 11:55 en we zijn nu ongeveer bij hoofdstuk 8, 9, misschien zijn we al bij hoofdstuk 10, wie zal het zeggen. We zijn in elk geval onderweg en het duurt niet lang meer, maar de tekenen zijn daar. En we zijn heel erg druk bezig met dat boek. En dat is ook wel een lastig boek, omdat dit apocalyptische literatuur is. En dat dat allemaal met fantastische beelden, je zou er een science fiction film van kunnen maken. Zo groot en geweldig hoe dat beschreven wordt. En wij vinden dat ook wel een moeilijk boek, om al die dingen, die draken en allerlei toestanden, om dat te duiden. En wij proberen dat wel te duiden. Sommige mensen die zijn er dan heel goed in. En die kunnen elk jaar wel weer een nieuwe voorspelling doen over wanneer Jezus dan wel echt terugkomt. Want het bleek dat ze hun vorige berekeningen niet helemaal goed gezien hadden. Maar ja, je kunt altijd natuurlijk nieuwe berekeningen doen. En er zijn ook mensen die zeggen, nou weet je, daar moet je handen eigenlijk maar niet te veel aan branden. Want misschien dat het boek Openbaring eigenlijk helemaal niet zozeer gaat over de vraag wanneer Jezus nou precies terugkomt. Ik wil die vraag even helemaal in het midden laten over wat mijn standpunt over het boek Openbaring is. Wat ik wel weet is dat die eerste drie hoofdstukken een stuk toegankelijker zijn. Want in die eerste drie hoofdstukken wordt ons verteld dat Johannes op enig moment op Patmos is, een eilandje. En dat hij, terwijl hij daar is, omdat hij van Jezus Christus getuigd heeft, in een tijd waarin christenvervolging wel een realiteit was, was hij daarna verbannen. En terwijl hij daar is, op de eerste dag van de week, dat lees je dan in het eerste hoofdstuk, dan is daar een stem die plotseling met hem spreekt. En hij draait zich dan om, want hij is wel benieuwd wie dat dan is die met hem spreekt. En dan blijkt daar dat daar een man staat die eruit ziet als een mens in een wit gewaad met een gouden band om zijn borst. En deze man die loopt als het ware tussen de gemeenten. Hij inspecteert. Hij is bezig om te zien wat er gaande is. En deze man, Jezus, Johannes weet het zeker, kan niemand anders zijn dan Jezus Christus. En zo maakt hij zichzelf bekend. Ik was dood, maar ik ben degene die leeft. Degene die nu met jou spreekt. Ik ben Jezus. Je kent mij, ik ken jou. En ik wil dat jij een brief schrijft. Ik wil dat jij een brief schrijft aan 7 gemeenten in Klein-Azië, het huidige West-Turkije. 7 gemeenten die heel dicht bij elkaar lagen, waar Johannes wel wat mee te maken had gehad. Maar ook gemeentes die zo bij elkaar liggen dat je heel makkelijk met een looproute daar helemaal langs kan. Je moet zich voorstellen, Johannes die krijgt zo'n openbaring, zo'n visioen, en dat schrijft hij dan op. Dan heb je 1 exemplaar, die moet hij aan iemand meegeven en die persoon moet dan de oversteek maken naar het vasteland. En dan moet hij gaan lopen langs 7 gemeenten. En bij al die gemeentes, daar moet hij die brief voorlezen. Niet alleen de eerste 3 hoofdstukken, nee, alle 22 hoofdstukken. En dat wordt dan meegedeeld aan de gemeente. En in dat hele boek van die 22 hoofdstukken, in die eerste 3 hoofdstukken, daar worden 7 brieven beschreven. Elke gemeente aan wie dit geschreven wordt, wordt 1 brief toegevoegd die speciaal voor die gemeente is. Wij hebben dan de eerste brief ervan gelezen, de brief aan Efeze. Je zou kunnen zeggen, het is de brief van Jezus aan de gemeente van Efeze. Efeze was een belangrijke stad in West-Turkije, het was de grootste van de 7, zou je kunnen zeggen. Handelsstad, komen veel handelswegen komen daar juist samen. Het is een stad waar Artemis, de tempel van Artemis ook is. Veel afgoderij vond plaats in de stad. Maar dat was een stad waar wel wat te doen was. Waar ook wel regelmatig volk over de vloer kwam. Ook import vanuit alle kanten. Want ze kwamen handel drijven en dan kom je uiteindelijk toch door Efeze. Dus het is een stad die behoorlijk op de kaart staat. En het is ook een stad waar een gemeente gesticht werd. Door Priscilla en Aquila. Aquila en Priscilla. Zo, wat een moeilijke naam zeg. Een keer beter Paulus heten. Die hadden een gemeente gesticht en uiteindelijk is Paulus daar nog een aantal jaren geweest, is Timotheus daar nog een aantal jaren geweest, is de apostel Johannes daar nog een aantal jaren geweest. Het moment dat Paulus dus zijn brief aan de Efeziërs schrijft tot het moment dat Johannes deze visioen krijgt, daar zit er echt wel een behoorlijke tijd tussen. Dus de gemeente die je aantreft in de brief van Paulus aan de Efeziërs, die lijkt ineens wel helemaal niet zo meer op die gemeente die we hier gelezen hebben. Belangrijke stad en daar moet Johannes een brief over schrijven en van Jezus Christus. Dat lezen we in het eerste vers, Openbaring 1, vers 2, vers 1. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de 7 gouden lampenstandaards verblijft. Dus meteen een hele cryptische taal natuurlijk, maar zou je even 1 of 2 versen terugkijken, dan zegt Jezus over zichzelf. Dit is de betekenis van de 7 sterren die je in mijn rechterhand zag en van de 7 gouden lampenstandaards. De 7 sterren zijn de engelen van de gemeente, van de 7 gemeenten, en de 7 standaards zijn de gemeente zelf. Dus hij identificeert zich hier als, dit zegt hij, die de 7 sterren in zijn hand houdt en die verblijft, die wandelt tussen de gouden standaards. De engel van de gemeente is lastig om dat te beoordelen. Wat betekent dat nou eigenlijk? Je zou kunnen zeggen, elke gemeente heeft kennelijk een engel. Dat betekent dat de baptistengemeente Delfzijl ook een engel zou hebben. Ik weet niet hoe dat precies werkt en hoe we ons dat voor moeten stellen. Andere optie is dat je zou zeggen van, er wordt hier gerefereerd aan een van de leiders van de gemeente. De engel is dan de leider van de gemeente. Dus in dit geval uw voorganger. Aan jou gericht. Nou, hartstikke mooi. Maar het kan ook betekenen, en dat vind ik ook wel iets, zoveel als dit is de onderhoudende geest van God in de gemeente, het geestelijke klimaat. Het is alsof hij het geestelijke klimaat van de gemeentes personificeert, aanspreekt alsof het een persoon was. Schrijf aan de engel van de gemeente betekent dan niet veel meer als schrijf aan de gemeente en datgene wat zij doen. Schrijf daaraan, zeg daar iets over. En dan die lampenstandaard, dat zijn dan de gemeente zelf. En het beeld is dan als volgt. Jezus die loopt tussen 7 lampenstandaards, tussen die 7 gemeentes. En hij is aan het inspecteren. Hij ziet ze om zich heen. En hij weet precies hoe het zit met het geestelijk klimaat. Hij weet precies hoe het met ze gaat. En dat vind ik een interessante gedachte. Want stel nou, dat tussen die 7 gemeentes, dat Jezus dat niet met alleen deze 7 deed. Maar stel nou, dat Jezus dat vandaag de dag nog steeds doet. Dat hij nog steeds degene is die tussen de lampenstandaards verblijft. Dat ook de baptistengemeente in Delfzijl een eigen lampenstandaard is. En dat hij feitelijk voortdurend tussen al die gemeentes loopt. Hoge Zand, Delfzijl, Winschoten, maar niet alleen in Groningen natuurlijk. Er zijn ook baptistengemeentes buiten Groningen. En dat hij kijkt. En dat hij ziet. Dat hij inspecteert. Wat ziet hij dan? Wat ziet Jezus als hij naar de baptistengemeente Delfzijl kijkt? Ik weet het niet. Hij heeft het mij niet geopenbaard. Ik ben Johannes niet. Maar ik vind dat een interessante gedachte. Ook voor onze eigen gemeente in Hoge Zand. Wat nou als de Heer een brief zou schrijven naar de baptistengemeente Hoge Zand? Er zit een vaste opbouw in elke brief, en dat zie je hier ook terug. Degene die schrijft, die maakt zichzelf bekend met een cryptische aanduiding die je terug kunt vinden in hoofdstuk 1. Daarna vindt altijd plaats, ik weet wat u doet, in positieve zin en negatieve zin. Sommige brieven zijn louter negatief, omdat daar gewoon werkelijk niks goed gaat. Andere gemeenten zijn zuiver positief, omdat daar echt alles goed gaat. Daar volgt uiteindelijk uit dat een oproep tot bekering, om het anders te gaan doen. En daaruit volgt uiteindelijk altijd een oproep, wie oren heeft, moet horen wat de geest op de gemeente zegt. Het is een algemeen principe voor de gemeente van Jezus Christus. Als ze oren heeft, dan moet zij openstaan voor datgene wat de geest zegt. Dat betekent dat je met elkaar, en dat past natuurlijk heel goed in onze baptistische traditie, met elkaar in gesprek bent. Samen zoeken, samen bidden, samen komen om te praten en te luisteren naar de stem van Gods geest. En als de geest van God zegt dat je linksaf moet gaan, moet je als gemeente linksaf gaan. Zit diep in het baptisten DNA, zit dat verweven. Jezus die doet dat hier ook. Hij heeft zichzelf benoemd als degene die de sterren in zijn hand houdt, die tussen de lampenstandaards verblijft. En dan benoemt hij eigenlijk wat er goed gaat in de gemeente van Efeze. En eigenlijk vind ik dat wel, is een beschrijving van best wel een hele positieve gemeente. Hij zegt, ik weet wat u doet, hoe u zich inspant, actieve gemeente, hoe u stand houdt, stabiele gemeente, en hoe u boosdoeners niet verdraagt. Sterker nog, toen er valse apostelen waren, toen er valse profeten waren, toen hebt u hen als leugenaars ontmaskerd. Dit is een gemeente die zich, een actieve gemeente, dit is een stabiele gemeente, dit is een rechtzinnige gemeente. Dit is een gemeente die vast wil houden aan dat zuivere woord van God. Dat is een hele fijne gemeente, lijkt mij. Als je een nieuwe gemeente moet zoeken in een nieuwe stad en iemand, de gemeente prijst zichzelf aan als wij zijn een actieve, stabiele en een orthodoxe gemeente, nou dan denk ik dat je een heleboel gewonnen hebt. Want dat is wat je zoekt. Toch? Efeze is die gemeente. De actieve, stabiele, orthodoxe gemeente. Zij hebben te maken gehad met veel aanloop van dwalingen. Ze zitten daar op dat knooppunt in die handelsroute en van heinde en verre komen Griekse denkers, daar komen Joodse denkers. En die komen de gemeente binnen om de gemeente iets voor te houden wat niet de waarheid is. Als je het vanuit de Joodse hoek pakte, dan was dat omdat ze wettisch moesten gaan worden. Ze moesten niet alleen geloven in Jezus Christus, maar zich ook houden aan de wet. Valse leringen. Of de Griekse denkers die met een gnostische instelling kwamen vertellen dat alleen de ziel hoort bij God, maar wat jij met je lichaam doet, dat maakt niks uit. Je kunt gerust gebruik maken van de tempelprostitutie. Geen enkel probleem, omdat dat niet jouw ziel raakt. Ook een dwaling. Gnostiek, het Joodse denken, wat daar voortdurend mee bezig was. En het was dus een gemeente die een voortdurende strijd had, omdat daar overal mensen naartoe kwamen om hun andere evangeliën te vertellen, waarin Jezus Christus natuurlijk wel een plaats had. Maar wat niet zuiver het evangelie van Jezus Christus was. En dan zegt Jezus, u bent actief, u bent recht in de leer, u streeft naar een zuiver geloof en daar prijs ik u voor. U hebt veel te verduren gehad omwille van mijn naam. Het is niet makkelijk geweest, want moet je je voorstellen dat hier elke week een voorganger komt, niet uw eigen voorganger, maar een andere voorganger die zich opwerpt als een profeet, die voortdurend een evangelie verkondigt waarvan u denkt, dat is niet helemaal zuivere koffie, kan mijn vingers er niet helemaal achter krijgen. Maar het deugt niet. Dan ga je als gemeente kapot aan. Omdat je voortdurend met elkaar in gesprek moet. Voortdurend bezig moet zijn van, klopt dit nog wel? En voordat je het weet, heeft er een klimaat gekomen van wantrouwen, waarin iedereen op zijn woorden moet passen, want voordat je het weet, ben jij zelf ook een van die valse profeten. Ze verdragen het niet, ze streven naar rechtzinnigheid. Jezus zegt, jullie hebben getoetst, en dat is belangrijk. Jullie hebben getoetst en jullie hebben goed getoetst. De vrucht leer je de boom kennen. Jullie moeten, valse profeten, moeten jullie toetsen aan de vrucht. Maar daar is wel een systeem ontstaan waarin een cultuur van wantrouwen gaat overheersen. Begrijpelijk voor die tijd. Een gemeente die doorslaat in orthodoxie. Gemeente van nadruk op rechtzinnigheid. Ook de leer van de Nicolieten, Jezus die noemt dat hier ook nog. Het is pleit nog voor u dat u net als ik die leer van de Nicolieten, dat u dat verafschuwt. Die leer had alles te maken met het seksuele onreinheid, tempelprostitutie, maar ook met het meedoen aan offerfeesten, heidense offerfeesten. Dat vonden de Nicolieten allemaal niet zo'n groot probleem, werd aangemoedigd. En Jezus zegt van, ik walg van die praktijken. En jullie walgen daar ook van. Dat pleit voor jullie. Maar dit is een gemeente die gericht is op rechtzinnigheid en orthodoxie. En dat is mooi. Maar toch schiet deze gemeente behoorlijk tekort. Want, zegt Jezus, dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van wel eer opgegeven. U hebt de liefde van wel eer opgegeven. De onderlinge liefde gaat het hier over. U hebt de liefde van wel eer, de eerste liefde hebt u opgegeven. De gemeente was gesticht, men was tot geloof in Jezus Christus gekomen, men had zich aan elkaar verbonden. Men was een verbondsgemeenschap geworden. Men was samen gaan leven in een houding van liefde. En Jezus zegt, en dat is weg. Als ik nu naar jullie kijk, dan zie ik nog steeds die orthodoxie, die rechtzinnigheid, maar die eerste liefde, die verbondenheid. Het is weg. Waar is jullie liefde plotseling dan gebleven? Het was er en het is weg. Oorzaak hoogstwaarschijnlijk in die klimaat van wantrouwen. Doorgeslagen rechtzinnigheid. Eigenlijk wel heel triest als je erover nadenkt dat als wij over de verhalen van Jezus lezen in het Nieuwe Testament, dan valt het mij op hoe vaak hij ageert tegen schriftgeleerden en fariseeën. Feitelijk tegen wetticisme. Doorgeslagen orthodoxie. Zo rechtzinnig willen zijn dat de mens de liefde uit het oog verdwijnt. Dat was een van de problemen van de fariseeën. Hij ageert daar zo tegen en tegelijkertijd komt hij nu in de gemeente van Efeze. En hij kijkt rond en hij denkt, dit is precies wat ik niet wilde. Dit is fijn dat ze orthodox zijn. Fijn dat ze rechtzinnig zijn. Maar dit is juist wat ik niet wilde. De gemeente van Efeze is gevallen. Omdat een gemeente zonder liefde een gevallen gemeente is. En daarom is er ook bekering nodig. Jezus zegt dat. Bekijk van welke hoogte u gevallen bent. Je stond zo hoog op een voetstuk. En als je daar nu naar kijkt, weet dan dat je niet meer daar bent. Jullie hebben de liefde opgegeven en je ligt hier op de grond. Jullie moeten je bekeren. Jullie moeten op je schreden terugkeren. Jullie moeten terug naar het oude. En als jullie dat niet doen, heeft dat grote gevolgen. Ook dit zijn woorden van Jezus. Dan kom ik bij u. Het gaat niet over de wederkomst. Dat gaat over tussentijds bezoeken. Dan kom ik bij u. En dan haal ik die lampenstandaard van zijn plek. Wat feitelijk betekent dat Jezus zegt, dan kom ik langs. En dan sluit ik zelf de deur. Dan hoeft het voor mij niet. Vind ik pittige woorden hoor, als Jezus dat zegt. Dan kom ik langs. En dan sluit ik persoonlijk de deur. Ook andere brieven die kennen vergelijkbare aanklachten van Jezus. Dreigende taal. Maar ook dat is Jezus. De centrale boodschap van vanmorgen is dat in de gemeente van Jezus Christus de liefde altijd moet regeren. Dat geldt voor toen, maar dat geldt ook voor nu. In de gemeente van Jezus Christus, daar moet de liefde regeren. Als u een Bijbel bij u heeft, mag u met mij opslaan. Johannes 13. Omdat Jezus het zijn leerlingen zelf voorgeleefd heeft. Hij heeft het ze verteld. Johannes 13, de versen 34 en 35. De gemeente van Jezus Christus, daar moet liefde altijd regeren. Jezus zegt daar tegen zijn leerlingen, ik geef jullie een nieuw gebod, heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Want aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Hoe zal de wereld om ons heen ooit weten dat wij volgelingen van Jezus Christus zijn? Door onze liefde voor elkaar. Jezus zegt, ik heb jullie lief gehad. En daarom moeten jullie elkaar lief hebben. 1 Johannes 4, vers 8, vers 7 en 8. Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Johannes durft zelfs wel de stelling aan dat als jij niet lief hebt, dat er feitelijk een probleem is met je geloofsleven. Want je hebt feitelijk God nog nooit ontmoet. Als je lief hebt, als je God lief hebt, ben je ook verplicht om de ander lief te hebben. De gemeente van Jezus Christus, daar moet liefde altijd regeren. En ik denk dat er een aantal bedreigingen zijn waar wij mee te maken hebben. En ik wilde vanmorgen even twee benoemen. Twee bedreigingen die de liefde van Jezus, de onderlinge liefde in de gemeente van Jezus Christus bedreigen. De eerste bedreiging die ik wil noemen, dat zijn theologische verschillen. Ik hoef maar naar het kerkelijk landschap in Nederland te kijken om te zien hoe theologisch versplinterd wij zijn. In Hoge Zand hebben wij een voorgangersoverleg. Dat is interkerkelijk en daar zit ik met allemaal andere denominaties. De meeste daarvan, dat zijn gemeenten waar kinderen gedoopt worden. Ik ben een van de weinigen waar volwassenen gedoopt worden. Ook de katholieke kerk zit erbij, die op een aantal punten nog helemaal behoorlijk ver van ons afstaan als baptisten. En dat zijn bijzonder mooie ontmoetingen. Maar het spreekt vanzelf, en dat weten wij ook met elkaar, dat wij theologisch behoorlijke verschillen hebben met elkaar. Nou kan ik natuurlijk in zo'n voorgangersoverleg tegen de broeders zeggen daar, allemaal leuk en aardig, maar zolang jullie niet volwassenen gaan dopen, echt waar, dan zijn jullie niet de ware kerk. Wij baptisten, wij zijn namelijk de ware kerk, want wij hebben de juiste doopvorm. En de juiste gemeentevorm, want wij hebben gemeentevergaderingen en dat is een christocratie. Dus ik zou maar, als ik jullie was, toch een beetje meer richting de baptisten gaan bewegen. Want anders gaat het niet goed komen met jullie. Nou, ik denk dat er niet hele vruchtbare ontmoetingen gaan worden met elkaar. Nee, daar voelen wij wel aan dat daar op een of andere manier wrijving gaat ontstaan. Op het moment dat ik tegen de katholieke pastoor ga zeggen wat allemaal niet deugt in zijn kerk, dan weet ik in elk geval dat ik van hem niet heel veel medewerking meer hoef te verwachten op het moment dat ik zijn medewerking nodig heb. Dus in die voorgangersoverleggen, daar zijn zoveel theologische verschillen. Maar het gebeurt ook in de gemeente van Jezus Christus zelf. Ook hier intern kan het niet anders als dat wij op een aantal punten waarschijnlijk van mening verschillen met elkaar. Op individueel niveau gebeurt dit ook. Af en toe word ik door mensen wel eens gewezen dat ik naar een bepaalde website moet gaan. Omdat daar dan de ware leer verteld wordt. Dat kun je meestal zien aan de opmaak van zo'n webpagina. Want op een of andere manier hebben ze allemaal dezelfde soort opmaak. Het is een beetje vage opmaak altijd met hele kleuren die echt op je afkomen, zeg maar. Dan weet je altijd meteen dat je op zo'n soort website zit. Hoe werkt dat? Binnen de theologie schrijft iemand een boek en daarna moet meteen iemand, een leek, een theologenleek, die gaat dan dat boek volledig afbranden om ons te laten zien waarom dat de Satan dat boek gebruikt om jou in zijn greep te krijgen. En dat jij dus dat boek nooit moet lezen. Zo had je een tijdje terug, heel veel jaren terug, Rick Warren, doelgericht lezen. Nou, daar is ook iets over geschreven over doelgericht misleid. Rick Warren die dan volledig afgebrand wordt, gedemoniseerd wordt, alsof hij een werktuig van de Satan zelf is. En dit doen wij dus met elkaar. Theologische verschillen die gaan wij uitmeten en dat geeft ons op een of andere manier het recht om met elkaar in debat te gaan en dat onze strijd behoorlijk op te laten lopen. Want de ander die zal toch moeten gaan inzien dat mijn gelijk ook echt gelijk is. Terwijl die ander eigenlijk gewoon misleid is. Want de waarheid, u kunt het leuk vinden of niet, maar ik heb de waarheid. U niet. Of niet. Wie zal het zeggen? Theologische verschillen. Ze bedreigen de liefde. Omdat op het moment dat wij die strijd aangaan, dan verwijderen wij uit elkaar. Ander probleem, een andere bedreiging, dat is onze organisatie. De gemeente van Jezus Christus die wil georganiseerd zijn. Het is goed om georganiseerd te zijn. Het probleem is alleen dat op het moment dat je organisatie doorslaat, dan wordt je kerk een instituut. Dat betekent dat je ook achterover kunt gaan leunen, want alles wordt wel geregeld. Omzien naar elkaar, een daad van liefde toch? Hebben jullie een pastoraal team? Dat is heerlijk. Georganiseerd omzien naar elkaar. Wij hebben ook een pastoraal team. Georganiseerd omzien naar elkaar. En dat is goed. Dat is fijn. Maar het kan je ook lui maken. Want dan kun je denken van, dan hoeven wij tenminste niet meer om te zien naar elkaar. Want pastorale team, die ziet wel om naar hun. Kunnen wij achterover. Hebben jullie een evangelisatiewerkgroep? Ja? Het is ook heerlijk dat dat gewoon georganiseerd is. Want dat betekent dat als je niet in die werkgroep zit, dat je niet al te veel met evangelisatie hoeft te doen. Want dat doen zij wel. Zo kun je in je organisatie, wat heel goed is om een organisatie te hebben, kunnen je taken plotseling op de voorgrond komen. Dat is een rechtstreekse bedreiging van je liefde. Omdat je op de verkeerde situaties focust. Je bent niet aan elkaar verbonden, namelijk omdat je dezelfde to-do-lijst hebt. Hè? Je bent niet aan elkaar gegeven omdat je dezelfde takenpakket hebt. Ik zie wel om naar de mensen van de evangelisatiecommissie, want die kom ik toch al met de vergaderingen tegen. Ja, maar kom je elkaar dan echt tegen of is dat het uitwisselen van je taken? Organisatie is een bedreiging van je liefde. Ik wil hier vanmorgen niet zeggen dat theologie niet belangrijk is en dat organisatie niet belangrijk is. Laat het ook helder zijn. Ik geloof dat theologie van cruciaal belang is om rechtzinnig te zijn, om orthodox te blijven. Maar het kan niet zo zijn dat als wij theologisch van mening verschillen, dat wij met elkaar in oorlog komen. Dan gaan we met elkaar in gesprek. Dan gaan we standpunten uitwisselen. Hoe kom jij erbij? Hoe kom ik erbij? En misschien dat je dan wel tegen elkaar zegt, weet je, hier gaan wij samen niet uitkomen. Laten wij in elk geval dan afspreken dat wij hier gewoon niet uitkomen en dat dan is wat ons samenbindt. Dat wij afwijkende standpunten hebben. En elkaar verder in liefde blijven behandelen. Hetzelfde geldt voor organisatie in het Nieuwe Testament. Organisatie is belangrijk. Kom je daar al tegen? Maar op het moment dat de organisatie belangrijker wordt dan de menselijke waardigheid, dan hebben we een probleem. En daar mag je zelf als gemeente altijd op bevragen. Waar zijn wij nou mee bezig? De gemeente van Jezus Christus wordt gebouwd op liefde. Je mag werken aan een liefdevolle gemeenschap. En liefde is in dit geval ook echt werken. Als Jezus zegt van, bedenk voor welke hoogte je gevallen bent, breek met het leven en doe weer als vroeger. Letterlijk staat daar dat je weer de oude werken moet gaan doen. Liefde is werken. Wil je gaan liefhebben, dan moet je gaan werken. Liefhebben is dus niet genegenheid, ja ook wel, maar op het moment dat we elkaar pas kunnen liefhebben als we genegenheid voelen voor elkaar, dan kan het wel heel lang duren voordat je werkelijk elkaar gaat liefhebben. Want sommige mensen vind je het gewoon moeilijk om genegenheid voor te voelen. Maar dat slaat je niet van de verplichting om de ander wel lief te hebben. Doe weer als vroeger. En dat betekent dat je, als je met elkaar de liefde wilt hebben, en dat dat onderdeel is van jouw gemeenschap, dan betekent het dat je je leven moet delen. Niet je takenpakket moet delen. Nee, je moet je leven delen. Dan moet je met elkaar onderweg zijn. Dan moet je bereid zijn om elkaar te helpen. Om elkaar te helpen in praktische hulp. Om je tijd en je energie te geven. Jij hebt iets nodig. Ik kan jou dat geven. Dat kost mijn tijd. Dat kost mijn energie. Maar dat wil ik voor jou doen. Omdat ik liefde van God ontvangen heb. En die liefde graag aan jou wil teruggeven. Daarom wil ik mijn leven met jou delen. Liefde is werken. Wat ook een bedreiging dan is voor die liefde. En de manier waarop je met elkaar omgaat is roddel. Op een of andere manier. In de gemeente van Jezus Christus zou niet geroddeld mogen worden. Daarbuiten ook niet. Laat dat helder zijn. Er zou nergens geroddeld moeten worden. Maar als er één plaats is waar niet geroddeld mag worden. Is dat de gemeente van Jezus Christus. Omdat roddel verwoestend is. Voor je gemeente. Omdat daar het zaadje van het klimaat van wantrouwen neer wordt gelegd. Als je niets meer durft te zeggen omdat je niet weet waar het de volgende keer oppopt. In plaats daarvan spreken we positief met elkaar. Geven we complimenten aan elkaar. Wat fijn dat jij dat voor mij gedaan hebt. Wat fijn dat je dat voor de gemeente gedaan hebt. Wat goed dat je dat gedaan hebt. Fijn dat je je tijd en je energie daarin hebt willen steken. Dat is een andere manier van praten. Dan praat je ook over mensen, maar wel op een goede manier. Positief spreken, bemoedigen en inspireren. En bovenal, wil je werken aan een gemeente, een liefdevolle gemeente, dan moeten een aantal kernwaarden, die moeten zichtbaar worden. Onvoorwaardelijke aanvaarding. Onvoorwaardelijke vergeving. Die is lastig. Onvoorwaardelijke vergeving. Ongetwijfeld zal er nu bij sommige mensen iemand in het hoofd schieten waarvan je denkt, die nooit. Onvoorwaardelijke vergeving. Het moment dat je knielde bij het kruis van Golgotha, heb jij onvoorwaardelijke vergeving ontvangen. Het heeft je leven gekost. Het heeft Jezus zijn leven gekost. Aan ons de taak in die gemeenschap datzelfde voor elkaar te doen. Kun je zeggen, ja, maar hij? Nee, als de Heer dat met ons zou doen, dat zou lastig worden. Als de Heer het over mij zou zeggen, ja, maar Peter, ik hoef jou niet te vergeven, want jij. Dan denk ik dat hij nog wel een goed punt heeft ook. En toch zegt hij, weet je, ik wil jou vergeven. Onvoorwaardelijke vergeving. Mogen we dus ook in de gemeente van Jezus Christus werken aan verzoening, zoals Jezus dat ons ook geleerd heeft. Om te bidden voor onze vijanden. Te zoeken naar verzoening in de gemeenschap. Jezus die komt er in de bergreden, spreekt hij daarover. Liefde wordt zichtbaar in woord en daad. Maar bovenal ook in daad. Wij zien in dit hoofdstuk de rechtzinnige actieve gemeente. Die alleen wel doorslaan. En hun kernwaarden verliezen. Omdat zij eigenlijk doorslaan in die rechtzinnigheid. Terwijl de balans daar zou moeten zijn. Waar rechtzinnigheid heerst en waar liefde tegelijkertijd de norm is. Maar deze gemeente zonder liefde is gevallen. En Jezus dreigt deze gemeente in Efeze op te heffen. En dan is daar wel hoop. Wie oren heeft moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. Ze mogen doen weer als vroeger. Ze mogen zich bekeren en dan is daar een belofte. De belofte van de levensboom. Die ooit in het paradijs stond bij Adam en Eva. Waar God zelf met zijn engelen voor is gaan staan. Maar die plotseling in Openbaring 22, 21, 22 plotseling weer daar is. Waar mensen weer van mogen eten. Zij die overwinnen. Zij die trouw blijven aan Jezus Christus. Zij die weer doen als vroeger. Als je je bekeert, dan is daar die hoop. Dat die levensboom ook voor jou en ook voor ons is. Het boek Openbaring is dan ook een oproep om in alles trouw te blijven aan Koning Jezus. Dwars door alle omstandigheden heen. En die trouw die uit zich in de liefde. Laten wij dan ook hierin Jezus navolgen. En werken aan die liefdevolle gemeenschap. Amen. Wij zingen met elkaar liederen voor de gemeentezang 450. Bewaar de eenheid van Gods geest, de eenheid die God geeft. Hij schept gemeenschap onderling waar de gemeente uit leeft. Vader, almachtige God, wij danken u voor uw woord. Uw woord dat zo machtig, zo krachtig is. Uw woord waaraan we onszelf mogen spiegelen. Waarin u zelf aan ons openbaart. En waarin we lessen mogen trekken. Heren, we zijn u dankbaar voor 7 brieven. 7 brieven die ons een spiegel willen voorhouden. Waarin we mogen kijken om te zien in hoeverre wij lijken op die gemeente. Heer, en als we kijken naar de gemeente van Efeze, Heer, dan zijn dat ook onze gevaren. Heer, waarin liefde plaatsmaakt voor strijd, dat we ons gelijk willen halen. Heer, het is soms zo moeilijk om elkaar onvoorwaardelijk lief te hebben, onvoorwaardelijk te aanvaarden en te vergeven. Heer, omdat dat betekent dat we moeten sterven aan onszelf. Afstand moeten doen. Van rechten tot vergelding. Maar ook omdat het ons tijd kost. En energie kost. Omdat het feitelijk ons leven kost. Mijn Vader wil ons dan inspireren. Wil ons dan bemoedigen. Wil ons dan de kracht geven. Wil ons werken door de kracht van uw Heilige Geest. Dat die liefde in ons mag opborrelen. Dat die liefde voor u vertaald wordt. In de liefde voor elkaar. Heer, en dan bid ik voor deze gemeente hier in Delfzijl. Dat zij daarin mogen groeien. Steeds verder mogen groeien om die gemeenschap te zijn. Waar liefde de norm is. Die samen optrekt in deze wereld. Samen wil werken. Mag werken aan uw koninkrijk. Om hier heel concreet in Delfzijl dat koninkrijk gestalte te geven. Wilt u deze gemeente daarom zegenen. Met uw nabijheid. Vader, wilt u met ons meegaan. De week die voor ons ligt, ook als wij allemaal op onze eigen plekken zullen zijn, op school, op het werk, thuis, hier in de buurt, in de straat. Heer, dat wij niet vergeten dat onze werkelijke dienst morgen begint, als we weer thuis zijn. De dienst aan de wereld, waarin wij in ons eigen context mogen laten zien wie Jezus Christus is, in woord en daad. Wil ons helpen om daarin de juiste woorden te spreken, de juiste dingen te doen. In de omgang met de mensen die we tegenkomen. Dat als mensen ons zien, dat zij iets van uw Zoon Jezus Christus zien. Vervul ons met uw Heilige Geest, Vader. In Jezus' naam. Amen. We zijn aan het einde van deze dienst. Het voelt een beetje raar als gast om u uit te nodigen voor een kop koffie. Maar het is uw koffie, maar ik drink ook graag een kopje met u mee. Maar het is goed om straks met elkaar naar de dienst koffie te drinken. Elkaar op te zoeken, geloofsgesprekken te voeren. We kunnen met elkaar praten over de race van Max Verstappen vanavond. Ook heel interessant, heel belangrijk. Vind ik ook erg leuk. Maar u zou elkaar ook een andere vraag kunnen stellen. En deze vraag doet het altijd goed. Vraag eens aan iemand die je dat nog nooit gevraagd hebt. Hoe ben jij eigenlijk tot geloof gekomen? En ik verzeker u. U gaat vanmorgen een fantastisch gesprek met de ander hebben. Gegarandeerd. Samen koffie drinken. Zoek iemand op die je nog niet kent. Hoe ben jij tot geloof gekomen? Doe het altijd goed. Voor mensen die er behoefte aan hebben is er ook nazorg. Mensen met een badge Omega Team. Die zijn beschikbaar. Staan die straks achterin de zaal? Of waar zijn die? Aan die kant achterin. Hartstikke goed. Zullen wij dan gaan staan? Dan zal ik de zegen uitspreken. En dan na de zegen, dan zingen wij nog opwekking 249. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. Als wij bereid zijn om met onze Heer, onze God, te leven en gehoorzaam te zijn aan zijn wil. Dan mogen wij ook weten dat zijn zegen ook deze week met ons meegaat. De Heer zegene u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.